Gemeente, doopouders in het bijzonder, als je een brief krijgt, en ik denk rondom de kraamtijd dat jullie toch wel wat kaarten en briefkaarten en misschien ook wel korte briefjes hebben gehad, dan let je op de voorkant en op de achterkant in de eerste plaats. Aan wie is die gericht? Van wie komt die brief? Je let op het adres, je let op de afzender. Vervolgens open je die brief. En dan lees je de inhoud. En tenslotte kijk je hoe zo'n brief eindigt. Nou, vanmiddag een briefje uit de hemel. Daar gaan we op letten. Een briefje van zes versen. Openbaring 2, vers 12, 13, 14, 15, 16 en 17. Een brief van de Heere der Heerlijkheid aan de gemeente van Pergamus. En dan willen we deze brief eens gaan spellen, zin voor zin. Dan moeten we niet alleen maar letten op wat die brief toen voor die gemeente daar betekende, maar we gaan er ook op letten wat deze brief nou voor ons nu in Rotterdam te zeggen heeft. Vandaar dat deze brief ook eindigt met: wie oren hoort, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt, wat de Geest nu wil zeggen door deze brief tot ons als gemeente in Rotterdam. Het is goed dat we deze brief van de Heiland eens gaan nauwkeurig en aandachtig gaan lezen. Niet als een reclamebrief, je leest het even vluchtig door en gooit weg, maar als een liefdesbrief. Want ik kan u alvast verklappen dat de Heer Jezus de afzender is. Hij is de briefschrijver. En hoe liever mij nou de briefschrijver wordt, des te nauwkeuriger en aandachtiger lees ik zijn brief. Vorige week hebben we stilgestaan bij de brief aan Smyrna. Dat was een echte troostbrief. Nu vanmiddag gaan we stilstaan bij de brief aan Pergamus en dat is een zwaardbrief. Vorige week ging het over de gemeente van Smyrna die bedreigd werd door vervolging. Verdrukking van 10 dagen, sommigen in de gevangenis. Nu gaan we letten op een gemeente die bedreigd wordt door verleiding. En wat is dat actueel? De Satan die gaat rond als een brullende leeuw, van buitenaf vervolgt de gemeente om te verwoesten. Maar de Satan werkt net zo goed van binnenuit door middel van verleiding. Om de gemeente ook als een listige slang gif in te spuiten, zodat de gemeente ook kapot gaat. Letten we op deze brief. Ik zet boven de preek zwaardbrief. Gaan 3 gedachten letten. Allereerst de aanhef, vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is de aanhef. Ten tweede gaan we letten op de inhoud. Vers 13, 14, 15 en 16. En we gaan ten derde letten op het slot. Dat is vers 17. De zwaardbrief. De aanhef, de inhoud en het slot. We beginnen bij de eerste gedachte, de aanhef, vers 12. En schrijf aan de engel, de voorganger van de gemeente in de stad Pergamus. En dan maakt de briefschrijver zich bekend. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. De Heere Jezus stelt zich voor als degene die het zwaard heeft. Ja, wat zal dat nou betekenen, denken wij? Voor de burgers van Pergamus was dat heel duidelijk. Want Pergamus was een stad, een grote stad, in de Romeinse provincie Azië, nu het huidige Turkije. En Pergamus was het centrum van de politiek en van de rechtspraak. Het was een zeldzaamheid, maar Pergamus had het voorrecht dat die stad het zwaardrecht had. En dat betekende dat de rechters in de rechtbank in die stad de bevoegdheid hadden over leven en dood. Zij mochten dus de doodstraf, het vonnis uitspreken en ook de doodstraf uitvoeren. Het zwaardrecht. En daar stond een grote rechtbank en alle zaken die kwamen in de stad Pergamus voor. Daar was vrouwen justitia met een zwaard in de hand, dat onpartijdig oordeelde. Daar werden trouwens ook, dat is belangrijk voor dadelijk, daar werden in die rechtbank werden ook steentjes gebruikt. Zwarte stenen en witte steentjes. Als een beklaagde, als die veroordeeld werd, dan kreeg hij van de rechter een zwart steentje. Veroordeeld. Ter dood veroordeeld. Maar als hij vrijgesproken werd van schuld en straf, dan kreeg hij een wit steentje van de rechter. Kortom, daar vond de rechtspraak plaats. En nou zegt de Heer Jezus, nou ben ik degene die het zwaard heeft. Recht, macht over leven en dood. Een zwaard niet van ijzer. Een zwaard niet aan zijn heup. Een zwaard ook niet in zijn hand. Maar een zwaard, een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond gaat. Wat wil dat nou zeggen? Nou, dat zwaard dat uit de mond van de Heer Jezus gaat, als ik de schrift met de schrift vergelijk, dan is dat zwaard het woord van God. Het zwaard van de geest, het woord van God. En dat zwaard van de geest, dat is scherp. Vlijm scherp. Er staat in de Bijbel van het zwaard van Saul, koning Saul, dat het, als hij dat gebruikte, dat het nooit ledig terugkeerde. Het sloeg altijd raak. Het zwaard van Saul. En hoeveel te meer is dat zo voor het woord van God. Het zwaard des Heren. Dat keert nou gelukkig nooit ledig weder. Waar dat woord als een zwaard gehanteerd wordt, daar heb je het risico dat je geraakt wordt. Als u vanmiddag in de kerk zit, broeders en zusters, vrienden, familieleden, gasten, als je onder het woord zit, zondags, dat doe je niet vrijblijvend. Je hebt het risico dat je door dat zwaard, wat ik vanmiddag hanteer in de prediking, dat je door dat woord geraakt wordt. Wat gebeurt er dan als je door dat woord getroffen wordt? Ja, nou ja, kijk, een zwaard is om te doden. Om iemand te doorsteken. Om te wonden. Doet u dat in de kerk dan ook? Nou, in zekere zin wel, ja. In de handelingen lezen wij dat 3000 mensen de Pinksterdag door het zwaard van de prediking van Petrus getroffen werden, getroffen, geraakt, doorstoken werden hier in hun hart. Dat zwaard van het woord dat ging dwars door hun hart. Daar werd een wond geslagen in hun ziel. En ze zagen door de prediking, wij hebben tegen de Zoon van God gezondigd door hem te verwerpen. En ze grepen naar hun hart, ze waren getroffen. Wat moet ik doen, mannen, broeders? Het had dus effect. Ja. Weet je, dat gebeurt er nou als God gaat werken, echt gaat doorwerken met dat woord in je leven. Dan ontstaat er hier een wond. Dan krijg je pijn aan je eigen zonde. Ja? Het kan wel eens zo zijn dat je wat schamschotjes krijgt. Hè? Dat je een ernstige preek hoort. En dat je denkt van, nou ja, dat maakt wel indruk, maar dan ga je toch weer door. Totdat. Ik moet denken aan een gesprek. In Sabina was dat, in Oud-Beierland. In dat verpleeghuis, het bejaardentehuis. In Sabina. Ja, dat was een hele oude vrouw, ze was in de 90. En die vertelde iets over de leven. Gekker, dat onthoud je, hè? Dat onthoud je, ook als jong domineetje. En die zei, dominee, de diepste wond die kreeg ik toen ik 17 jaar was. Oorlogstijd. Ja, van haar uitdrukking, de diepste wond, wat zou die vrouw daar nou mee bedoelen? En toen snapte ik het, dat zwaard, hè? Dat raakt wel eens en dat hou je wel eens bij en dat maakt wel eens indruk. Maar als het nou doorsteekt, ja, de diepste wond. En die wond die kan alleen maar genezen worden door het bloed van Jezus Christus. Volgens mij heet dat in de Bijbel bekering. Zalig worden. Behouden worden. Ik wil nog wat zeggen. Dat zwaard, hè, dat de Heer Jezus wel uit zijn mond gaat. Ja, dat dood, dat snijdt, dat doorsteekt mijn oude ikgerichte leven, mijn eigen gerechtigheid. Daarom moet er staat ook een tweesnijdend zwaard, dat moet scherp blijven. Dat woord moet scherp verkondigd worden, dat mogen we niet stomp maken. Dat woord is scherp, dat doorwond en het snijdt ook af. Het snijdt ook af. En dat moeten we goed onthouden in het verdere van deze brief. Het snijdt af. Het snijdt mijn eigen waardigheid en mijn eigen godsdienstigheid en mijn eigen gerechtigheid en mijn ongerechtigheid. Het snijdt af. Het maakt een scheiding tussen God en Satan, de kerk en de wereld, goed en kwaad, waarheid en leugen. Ik vind het wel een hele indrukwekkende benaming. Dit zegt hij, dat is tegen Jezus, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Gemeente, ik heb gelezen bij McShane, hè, die Schotse dominee bekend, van eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. Die zegt dit, wat een gedachte. Hij zegt, de Heere Jezus is de zaligmaker. Hij snijdt wel de zonde af in je leven. Ja, nou dat kan ik me wel voorstellen. De Heere Jezus is de zaligmaker, hij snijdt de zonde af. En weet je wat hij daar dan achteraan zegt? Hij zegt, de Heere Jezus is ook de verwoester die de zondaar afsnijdt bij zijn wederkomst. Wie heeft er zo wel eens over de Heere Jezus gedacht? Ja, dat zegt die man. Wie zegt dat het Bijbels is? Nou, er staat in Openbaring 19, als die terugkomt, dan komt er een hetzelfde weer, Openbaring 19, dan komt er een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond, waarmee hij de heidenen zal verslaan. De Heere Jezus zal zalig maken, die preek ik u vanmiddag. En ik denk ook aan de Heere Jezus als de verwoester bij zijn wederkomst. Dat is ook Bijbels. Zal ik eens met u een rondleiding... Ik ga u een rondleiding geven door Pergamus. We hebben nu gezien de aanhef, de briefschrijver, hij maakt zich bekend. Tweede gedachte, de inhoud. Ik wil u eerst wel vertellen over die stad Pergamus. Ik ga u even een rondleiding geven. Nou, we beginnen bij het Marktplein. Op het Marktplein in de stad Pergamus kom je al gauw een reusachtig, groot, troonvormig altaar tegen. Een altaar voor de Griekse oppergod Zeus. Nou, het is daar altijd hartstikke druk. Een van de zeven wereldwonderen was het ook. Midden op het Marktplein een gigantisch groot altaar voor Zeus. Afgod eigenlijk. Goed. Dan ga ik even met u naar de hoogste puntje van de stad. Daar staat ook al een tempel. Dat staat een tempel ter ere van keizer Augustus. Die als Curios, als heer, als God en heer werd verheerlijkt. Elke burger van die stad Pergamus, die moest één keer in een jaar, was die verplicht, drie korreltjes wierook op het altaar, het hoogste puntje van die tempel van de keizer, brengen. En dan was het weer in orde voor een jaar. Nou, vervolgens loop ik even de stad rond. Een gigantische bibliotheek hebben we hier daar. Honderdduizenden boeken. Daar komt het woord perkament trouwens vandaan. Het werd geschreven op dierenhuiden. Perkament, Pergamus. Gigantische bibliotheek. Geleerdheid was daar dus ook, wetenschap. En dan nog wat. Daar was ook onderaan de stad, daar was ook een tempel en die was gewijd aan de god van de genezing en die heette Asclepios. Daar komt het woord Esculaap vandaan. Een dokter die heeft op zijn ruit van zijn auto zo'n slangetje, weet u wel, dat heet een Esculaapteken. Komt van die god van de genezing, Esculaap, Asclepios. Nou, dat was dus een soort AMC, academisch medisch centrum. Wereldberoemd. Daar kwamen de zieken, de lijden die pijn hadden met hun familie. Die kwamen daar aanstrompelen, gedragen op rolstoelen. He, en die gingen daar naar die tempel toe. Daar moesten ze een offertje brengen om die God gunstig te stemmen in de hoop op genezing. Het treffende is dat die tempel, die God, die werd afgebeeld met een slang. Alsof die God wilde zeggen, bij de slang is leven en genezing. Die God werd trouwens ook genoemd Heiland, de Heelmeester God. Ja, het was een soort mengeling van kwakzalverij en wat pillen en occultisme vooral, dat ook. Kunt u zich nou voorstellen dat er staat in vers 13, ik weet uw werken, ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Die stad die was vol met satanische invloeden. Dat altaar van die oppergod, afgod Zeus. Die keizercultus. Die slang, die Esculaap, die god van de genezing. De troon van de Satan, de slang uit het paradijs. En dan staat er tot bemoediging. Ik weet uw werk, ik weet waar gij woont. Ik weet waar gij woont. Daar waar de troon van de Satan is. Ik vind dat, ik probeer dat in te denken. Ik weet waar gij woont. Die stad die was geestelijk duister. Door de vorst der duisternis helemaal zwart donker. En toch als ik die stad bekijk, dan zie ik wat lichtpuntjes, wat lichtvlekken. Er was in die gemeente, in die stad volk van God, er was een christelijke gemeente. God heeft zijn volk daar. Ik weet waar gij woont. Nou ouders, gemeente, God is op de hoogte van ons adres en van onze woonplaats. Ik vind het een bemoedigende gedachte dat de Heere weet. Hij kent alle steden, hij kent alle straten en hij kent alle huisnummers. Dit is ook waar jullie wonen. Hij kent alle steden, alle straten en alle huisnummers. Hij weet waar we wonen, hij weet ons gelukkig ook te vinden. Paulus, die zat een keer in de stad Damascus, blind. Ook geraakt door het woord van Jezus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij als een zwaard dat zijn hart doorstak. Nou, dan zit hij daar in die grote stad Damascus. En dan zegt de Heer tegen Ananias. Nou moet je gaan naar die grote stad Damascus. Naar een straat. En die straat heet de rechte straat. En dan moet je gaan naar het huis van een zekere Judas. En daar zit Paulus. Dus de Heer kent alle steden, alle straten en alle huisnummers. Hij weet waar we wonen. Daar waar de troon van de Satan is. De Heere plant zijn kerk. En de Satan zet er zijn troon. Nou in die gemeente. Ja daar waren ook gezinnen dus. Daar woonden in die stad ook gezinnen. Met opgroeiende kinderen. Die werden daar ook geboren. In Pergamum kon je naar de kerk. Net zoals je dat hier kan in Rotterdam. Je kan nog naar de kerk. Terwijl hier ook in Rotterdam denk ik. Dat je kan spreken over hier waar de troon van de Satan is. We zijn het eigenlijk al vergeten, hè? 6 juni 2006. 6, 6, 2006. 6 maanden lang. Waar openlijk de machten van het kwaad, het boze, wordt reclame voor wordt gemaakt, gepropageerd. Wij hebben ook onze tempels. Het heilige veld met onze godenzonen, waar er duizenden ingaan in de Kuip. En in Ahoy met al zijn muziekcultuur. Ga fout, hè? Ga fout. Die kerk die God geplant heeft, bij de troon van de Satan, dat gaat botsen. Dat domein van de slang en het koninkrijk van God, dat gaat botsen. Nou, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Toch is het wel een troost dat de Heere weet waar je woont. In een goddeloze omgeving. Al is het hartje Pergamum, hartje Rotterdam. In een moeilijke omgeving. Je zou het liefst willen evacueren. Je zou het liefst willen zeggen, nou we gaan de kerk ergens anders zetten. In een lieflijk dorpje of zo. Graag een verhuisvergunning, Heere. Nee, in de wereld. Daar zult gij mijn getuige zijn. Daar juist waar de invloed van de Satan zo groot is. Je woont er vlakbij, kijk uit, want voordat je het weet word je beïnvloed. Door die verleid, door die verborgen satanische macht. Nou dan worden ze geprezen gemeente, dan worden ze geprezen. Ik ben bij vers 13, de Heere gaat ze eerst een schouderklopje geven. Dat doet de Heere altijd, dat is een goede pedagogische regel ouders. Als die kinderen nou een beetje groot worden. 1 en 2, als ze in de prepuberteit komen, en wat later, dan is het een goede pedagogische regel om ze eerst te prijzen. Om ze eerst te zeggen wat ze nou goed doen. En vervolgens, dan moet je ze af en toe eens wat corrigeren. De Heer begint altijd met het goede op te sommen. Niet gelijk bam, wat verkeerd is. De Heer begint altijd dan eerst. Luther zegt eerst de appel. Geef ze eerst maar een appeltje. En dan de roe, als het nodig is. Maar eerst die appel. Ik prijs u, ik weet niet waar ik maar gewoond. Gij houdt mijn naam en gij hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de Satan woont. Heren, begin met iets heel positiefs. Jullie houden vast aan mijn naam. En jullie hebben het geloof in mij niet verloochend. Nou, dat wil ik jullie meegeven. Ja, als je dat mag zien bij je eigen kind, bij eigen kinderen. Dat ze zich gaan vastklemmen aan de naam van de Heer Jezus. Gij houdt vast aan mijn naam. Dat staat er ook letterlijk. Ze klemmen zich, grijpen zich vast. Die christelijke gemeente in die stad. Ze grijpen zich vast aan de naam van Jezus Christus. Zoals een drenkeling zich vastgrijpt aan een reddingboei. Zo grijpen ze zich vast aan die ene naam. Om nooit meer los te laten. Eén naam is onze hopen. Niet de naam van die God van de genezing. Die Esculaap. Niet die naam van Zeus, die afgod. Niet de naam van de Curios, de keizer. Maar de naam van de Heere Jezus Christus. Eén naam. Die naam hebben ze leren kennen. En van die naam gingen ze houden. En wat zou je nou liever willen? Dat je kinderen later naar de kerk blijven gaan. Ja, ook dat. Ook dat. Natuurlijk. Maar de eerste plaats, als je bij je kinderen mag leren zien, dat ze door genade gaan houden van de naam van de Heer Jezus. En dan had de rest vanzelf. Ze houden vast aan mijn naam. Die naam die heilig is, goed is, zoet is, groot is. Weet je hoe het vol kan houden in deze eindtijd, 2006? Weet je hoe het vol kan houden in een grote stad waarin de atmosfeer, alles wat je ziet in zo'n stad, hoort, opmerkt, leest, wat zwanger is van postmodernisme, van postchristendom, van anti-christendom soms. En hoe kan je het volhouden in zo'n stad? Hoe kan je het uithouden? Dat kan alleen maar als je die naam vasthoudt. En als je die naam van Jezus hoog houdt. Voor je kinderen. En hier in de gemeente. En voor de mensen in de stad. Die ene naam die de heiland is. We hebben geen slangetje nodig. We hebben die heiland nodig. Die God is, die Heer is. Die de slang heeft vertreden. Het Lam van God. Ja. In die naam worden straks je kinderen gedoopt. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. En van de Heilige Geest. In je naam daar ligt alleen maar zaligheid en redding. Toch? Dan kan je wonen bij de troon van de Satan. En je kan leven aan de troon van Gods genade. Nou, dan ben je goed bezig als ouders. Al lijkt hartstikke moeilijk op je werk. En in je omgeving. En valt allemaal niet mee. Je bent de enige dominee die naar de kerk gaat. Van de hele straat. Misschien dat kan. En het is heel erg moeilijk. Je kan wonen bij de troon van de Satan. En leven aan de troon van Gods genade. En op die troon, daar zit die hoge priester. Die God en Heer is. Die heiland is. Wiens naam boven alle naam uitschittert. Jezus Christus. En daar staat er. Jullie hebben het geloof in mij niet verloochend. Het is een voorrecht dat ik vanmiddag wat doopouders onder gehoor heb. Die een paar maanden geleden. Leendert, Gonneke, Thea. Belijdenis hebben gedaan. Hier voor in de kerk. En heb het geloof in mij niet verloochend. Niet verloochenen wil zeggen het geloof in mij beleden. En daar hebben ze geen na verloop van tijd afscheid van genomen. Het geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, de getrouwe getuige, gedood werd bij uw lieden. Ze hielden daaraan vast. Zelfs toen het bloed ging kosten. Antipas, wordt er eentje genoemd, een getrouwe gelovige. Die bij u gedood is. Weet je wat dat betekent? Er was dus een christen die ervoor uitkwam. In die stad Pergamum. En die werd om zijn christen zijn gedood. Er was bloed gevloeid in Pergamum. Christenbloed. Stel je voor. Stel ik zo te bedenken dat er hier aan de hele Vliet. Dat er bloed gaat vloeien. Christenbloed gaat vloeien in Rotterdam. Dan komt het akelig dichtbij. Zou dan nog naar de kerk gaan? Ondanks dat er christenbloed is gevloeid, hielden ze vast aan die naam. En verloochenden ze de naam van een heiland niet. Wie is die Antipas? Ja, nou kom ik een beetje naar de kern toe. Antipas, mijn getrouwe getuige. Weet je wat Antipas betekent? Anti betekent tegen, pas betekent allen. Tegen allen. De betekenis van zijn naam, tegen allen, was in overeenstemming met zijn leven. Jullie hebben jullie kinderen mooie Bijbelse namen gegeven. Een Joël, en een Sarah, en een Daniel. Wat zou je nou liever willen als doopouders, dan dat de betekenis van hun naam, vorstin, de Heere is God, God is rechter, dat dat nou in overeenstemming komt met hun leven. Hier heb je een Antipas die tegen allen was, die tegen de stroom durfde op te roeien. Die geloofde, getrouwe getuigen, die geloofde met zijn hart en beleed met zijn mond, ook al stond hij in de minderheid. Ook al was hij maar een enkeling. En toen ontdekte hij, toen hij getuigde tegen allen, dat allen zich gingen keren tegen hem. En toen werd hij gelinst. Er vloeide christenbloed. Wat een moedige man. Ik weet niet wie het is. Kerkgeschiedenis zegt niet wie die Antipas is, maar God weet wel wie het is. God heeft hem een plaatsje gegeven in zijn boek. Een getrouwe getuige die zich niet schaamde voor de zaak en de naam van Jezus. Ook al ben je dan tot een verdwijnende minderheid, een enkeling, al kom je alleen te staan. Wat een groot in het koninkrijk van God, zegt die Antipas. Onbekend op aarde, maar God geven we een ereplaatsje in zijn boek. Hij durfde pal te staan, ervoor uit te komen. Het was geen chameleon die zich aanpaste. Maar het was een man die stond voor de zaak en de naam van zijn heiland. Nou, dat is het positieve. Dat is het positieve. De Heere Jezus prijst het goede in de gemeente. Ze waren standvastig. En ook al kwam er dan tegenstand van buitenaf. Oké, ze bleven vasthouden aan de naam van de Heere Jezus. Maar nou komt er iets waarin de Heere ze beschuldigt. Vers 14 en 15. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Nou, wat staat er dan? Ik heb tegen u dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen dat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. Nou, dat heb ik gelezen in nummer 25 over Biliam. De Heere bestraft ze, beschuldigt ze, er is wat te verwijten, maar wat is nou het probleem in die gemeente? En wat is het probleem in onze gemeente? Herkennen we dat met z'n allen? Kijk, het probleem is dit. Als er vijanden van buiten afkomen, nou, dan waren ze bestand tegen. Maar hier komt de verleiding, de vijandschap van binnenuit, vanuit de gemeente zelf. Dwaalleer. Enkele gemeenteleden die hielden, staat er, de lering van Biliam. Ze hielden niet meer vast aan die ene naam, maar ze gingen zich vastklampen aan de leer van Biliam. Kijk, de Satan gebruikt twee tactieken. Of hij komt als een brullende leeuw, met vervolging en dreiging, van buitenaf. Brandstapels, arena's, leeuwen. Of hij komt van binnenuit met, als een listige slang, met vergif, met dwaalleer. Nou, die verleiding van buitenaf, die brandende pijlen van buitenaf, daar waren ze standvastig. Ze hielden vast. Maar die verleiding van binnenuit, daar waren ze veel te tolerant in. Daar had Satan succes mee. Een gemeente van binnenuit kapot maken met dwaalleer. Nou gemeente, dit komt dichtbij. U zegt, ja, ik snap het niet. Die leer van Biliam, wat wil dat nou zeggen? Nou, Biliam, wie was Biliam? Biliam, dat was een, zijn naam betekent verwoester van het volk. Nou, dat wil er wel zeggen. Het was een profeet, een valse profeet die ware dingen zei. Ja, hij had een tong als van een engel en een hart als van een duivel. Weet je wat Biliam zei? Biliam zei dit. Mijn ziel sterven de dood des oprechten. Dat wil zeggen, ik zou graag willen sterven als een kind van God. Maar hij wilde niet leven als een kind van God. Nou, ik zou heel graag, dominee, willen leven als de rijke man. Elke dag vrolijk en prachtig. Heerlijk, lekker leven. En dan zou ik graag willen sterven als een arme Lazarus. Want dan ga je naar de hemel. Ja, en dat kan dan net niet, hè. Dat kan dan net niet. Dat was Biliam. Het zou ontzettend fijn zijn, dan zou ik heel mijn leven lekker kunnen leven. En dan zou ik op mijn ziekbed bekeerd worden, want dan ga ik toch nog net naar de hemel. Dat is de leer van Biliam. Ik zou graag wel als een kind van God willen sterven, maar ik heb het er niet voor over om het smalle pad te gaan achter Jezus aan. Of dat zwaard mijn zonde en mijn zondig leventje afsnijdt. Nee, dat wil ik dus niet. Biliam. De leer van Biliam, weet je wat hij zei, gemeenerik, valse profeet? Hij zei dit, er was een koning van Balak. U kent het verhaal, denk ik, althans sommigen, meesten. Er was een koning van Balak en die wilde graag het volk van Israël vloeken in de woestijn. Nou, dat mocht niet, dat kon niet. God liet dat niet toe. En toen zei Biliam, die zei tegen die koning van Balak, ik heb een raad voor je. Zodat dat volk toch getroffen wordt door Gods toorn. Weet je wat je moet doen? Je moet ze gaan verleiden. Nou, hoe moet je dat dan doen? Nou, dat moet je zo doen, zei Biliam tegen koning Balak. Je moet een feestje gaan organiseren. Oh, die feestjes. Ook in Rotterdam, die feestjes. Die parties. Je moet een feestje gaan organiseren. Ter ere van de goden van Moab. En dan nodig je de Israëlieten uit. En dan stuur je geen hele lege soldaten op en af. Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je mooie, jonge, knappe, moabitische meisjes moeten op loslaten. Nou, dan gaan ze voor de bijl. Inderdaad. Ze gingen voor de bijl. Ze kwamen allemaal samen in knappe, jonge meiden. En ze aten de afgoden en ze bedreven ontucht. We hebben gelezen in nummer 25, het werd een één grote hoerenwinkel. Nou, daar kwam Gods toorn over. 24.000. Dood. Gestraft. De vloek van God. Het was gelukt. Wat is nou de zonde, de leer van Biliam? Weet je wat de leer van Biliam is? Gemeente, dit. In nummer 25 staat er dit. En Israël koppelde zich aan Baal Peor. Koppelde zich aan de afgoden. Koppelde zich aan het heidendom. Koppelde zich aan... Het verbodene, dat is het. Die kwade leer van de vermenging, van die mix tussen christelijk geloof en heidens leven. Kerk gecombineerd met wereld. He, dat conformeren aan die boze, zondige wereld waar de duivel de overste van is. Dat compromis. Ik sprak over die zwarte stad onder leiding van die vorst der duisternis. En die lichtpuntjes, dat waren Gods kinderen, de christelijke gemeente. En als die lichtpuntjes, dat witte zich nou gaat vermengen met het zwarte, dan krijg je een grijs christendom. Dat is slap. Ja, dat is geen zwart en het is geen wit. Het hoort niet bij God, het hoort ook niet bij de wereld. Het is eigenlijk niks. Nou, dat is een gevaar. Zoals ik het zie... In West-Europa, in Nederland, in onze kerk, in de Maranatha-kerk, dat is zo'n groot gevaar. Ouders, doopouders, en ik zeg het tegen mezelf ook, als vader, die vermenging. Niet dat of, maar dat en. En de Heer, en Baal Peor, en de kerk en de wereld, en goed en kwaad. Ze koppelden zich. Als ik goed lees, gemeente, dan zie ik hier twee namen, de namen van Antipas... En de naam van Biliam. En ik vraag u, jou. Als je nou bij één van tweeën moet gaan staan. Hier staat Antipas en daar staat Biliam. Bij welke van de twee zou je dan gaan staan? Antipas was iemand die ja tegen God zei en nee zei tegen de verleiding. Al kreeg hij allen tegen. Antipas tegen allen. Dat kostte zijn bloed. Biliam, dat was iemand die deed water bij de wijn. En dan wordt het een slap aftreksel. Dan wordt het een verwaterd christendom. Dan wordt het vermengd. dan wordt het vervaagd. En dat vind ik een zo grote list van de Satan, hè, in onze tijd, in onze gemeente, in de Gereformeerde Bondsgemeente, in de behoudende hoek van de PKN. En ook voor je gezinnen. Je geeft je ziel, geef je aan Christus op zondag. En je lichaam en je leven door de week aan de wereld. Dat eten van twee balletjes, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. De gelovigen en de ongelovigen die rustig verkering met elkaar krijgen en dan gaan trouwen en zo. Dat is een verbinding met van zwart en wit. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. De manier waarop je je levensstijl, je wil meedoen aan de ene kant, wil je meedoen met een heidense levensstijl. En aan de andere kant wil je ook meetellen in de kerk. Daar gaan de kerk kapot aan. Aan de ene kant wil je staan in de wereld en meedoen met die wereld. En aan de andere kant wil je ook nog wel bij de kerk horen. Ik denk dat de gemeente daar kapot aan gaat. Ik denk dat de kracht ligt, nee, dan moet je niet denken aan dat kloosterleven, dat bedoel ik niet. Maar het gevaar in onze tijd is dat opgaan, dat helemaal opgaan, de grensvervaging, laat ik het zo zeggen, de grensvervaging. He, je moet duidelijk kunnen zien als het nou gaat over aantrekkelijk christendom, dat wil niet zeggen dat je moet aanpassen, daar geloof ik helemaal niks van. He, maar waar de grens duidelijk is tussen waar de kerk ophoudt en de wereld begint. En waar de wereld ophoudt en de kerk begint. Als die grens gaat vervagen, dan is de kracht van het christendom gebroken in de stad. Antipas was iemand die zei ja tegen God, maar nee tegen zondige praktijken. William was iemand die ja tegen God zei, maar ook ja tegen de wereld en de zonde. Is de grenslijn nog duidelijk? Dat is de opgave. Weet je, het dringt zo diep binnen, hè? Ook in onze gezinnen, ook in onze gezinnen. Door al die moderne massamedia. Het dringt niet als een pijl, maar meer als een injectienaald. Hè? Die duivel die injecteert dat zo dwars door je brievenbus heen. En dan komt het op je internet, op je pc te staan en door dvd'tjes in huis. En dan zie je dat de grens steeds ruimer wordt, steeds vager getrokken wordt. Steeds meer word je wordt steeds meer tolerant in die dingen. En je kijkt nog naar dingen die net op het randje zijn, maar ben je twee maanden verder, dan ligt de rand hier. En ben je 2 jaar verder, dan ligt de rand hier. Het wordt steeds ruimer. En steeds slapper. En op een gegeven moment, dan maak je een christen. Zie je dat nou in je levensstijl? En de manier waarop je leeft, de manier waarop je omgaat met elkaar, je omgaat met je meisje, je omgaat met je vakantie. Waarin je omgaat met elkaar, je leven, je way of life. Nou, dat is het grote gevaar in Pergamus, denk ik. Dan zegt de Heer, ja, wat vindt de Heer Jezus daar nou van, dominee? Nou, daar staat er, bekeert u. En zo niet! Dat lijkt wel dreigtaal. Ben ik helemaal niet gewend van die heiland. Ik probeer die Bijbel maar uit te leggen, gemeente. Bekeert u. Ja, maar we zijn al bekeerd, want we horen tot de gemeente van Rotterdam. Dus dat moet u wel zeggen op een evangelisatie samenkomt, maar niet in de kerk, want dat zijn we al. De Heer Jezus zegt het hier niet op het marktplein in Pergamum, hij zegt het in de gemeente van Pergamum. Hij zegt tegen die gemeenteleden, bekeert u van uw zondige, verwaterde, vage, verslapte christendom. En zo niet. Het lijkt net alsof de Heer Jezus er al rekening mee houdt dat je toch niet luistert. En zo niet. Nou, wat dan? Dan staat er, ik zal haastig komen en ik zal tegen ze oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Tjonge, jonge. Ik zal tegen hen, tegen wie oorlog voeren? Nou, tegen die gemeenteleden. Die zo van die twee walletjes eten. Die twee heren blijven dienen, die gemeenteleden. Oorlog voeren tegen hen. Ik heb altijd gelezen dat er in de Bijbel staat zo, God voor mij is, wie zal er tegen me zijn? Heerlijke tekst. Kent u deze tekst ook? Ik zal tegen hen oorlog voeren. Waarmee? Met het zwaard van mijn mond. Ik ken de Heer Jezus zo helemaal niet, dominee. Nee, ik eigenlijk ook niet, maar ja, het staat er toch. Zo is hij dus ook. Hoe is dat met Biliam eigenlijk afgelopen? Weet je dat, kinderen? Wat met Biliam afgelopen is? Komt dat zwaard weer terug? Komt dat zwaard weer terug? Hij zat op zijn ezelinnetje, hè? Dat is wel te shocken. En die ezelin, dat stomme dier. Nee, ik hou van ezels. Kijk, dat beest dat zag dingen die Biliam niet zag. Op een gegeven moment dan reed hij daar zijn ezeltje zo, lekker shocken. En tegenover hem stond een engel met een uitgetrokken zwaard. Al zou ik een kinderpreek hierover moeten houden, zou ik een zwaard meenemen op de kansel. Dat zou ik het laten zien. Er stond een engel met een uitgetrokken zwaard. En die ezelin die zag het en Biliam niet. En die ezelin die ging een omberretje. En toen ging die engel des heren, die met de uitgetrokken zwaard, die ging weer voor die ezel staan. En toen drukte dat ezelinkje zich tegen de muur zo. Ja, toen zat het been van Biliam zat klem. Kwaad dat hij was. Hij sloeg dat beest. Stom beest. Nou, en toen voor de derde keer zeg, ziet die ezelin, die zit weer die engel met een uitgetrokken zwaard. En die gaat zo plat liggen. Ja, zit zijn voeten tussen. Hij zegt tegen die ezelin, als ik een zwaard had, dan zou ik je nu de kop afhakken. Dan gaat dat beest terugpraten. En dan opent de Heere de ogen van Biliam. En dan ziet hij opeens, wauw, daar staat een engel met een uitgetrokken zwaard. Stel je voor dat dat beest doorgelopen was. Dan was dat zwaard rechtstreeks in mijn hart gekomen. Weet je wat ik wel eens zou willen? Ja, ik zeg dat misschien verkeerd. Weet je waar ik om bid? Slappe ouders. Slappe jeugd. Niet allemaal of sommigen. Sommigen. Ik bid dat de Heer je ogen opent voor die engel. Met dat uitgetrokken zwaard. En als je nou zo door blijft leven. Een beetje kerk en een beetje wereld. Die leer van Biliam. Dan vallen er straks rechtstreeks in. Leer de les van de ezelin van Biliam. Gelukkig eindigt de Heer met een positief iets. Die oren heeft die horen, die overwint. Wie die verleiding weerstaat, ik zal hem geven te eten van het manna. Oh, wat een prachtige belofte. Wie overwint, wie die gevaren, die van verleiding en verwatering en vervaging en afgoderij en hoerderij enzovoort. Wie dat nou overwint, de kracht van God. De wapenrusting van de geest in de naam van Jezus. Dan krijg je een bijzondere beloning. Een bijzondere beloning. Dan geeft de Heer je van dat verborgen manna. Dat manna dat verborgen is. Dat is de Heer Jezus zelf eigenlijk. Nu het woestijn manna, straks het hemelse manna. Bijzondere beloning voor de overwinnaar. En dat manna dat verborgen is, dat heeft te maken met dat gouden kruikje. Waar dat manna in zat en dat verborgen werd in het heilige der heiligen, in de ark, onder het gouden verzoendeksel en wat verborgen was voor het aangezicht des Heren, wat daar eeuwenlang lag in die ark, wat nooit muf werd, waar de wormen niet bij konden, wat niemand gezien had. En dat manna, dat allerheiligste voedsel, dat heeft God nou bestemd voor de overwinnaars. Een beeld van Christus in zijn heerlijkheid die nu verborgen is bij God. En straks het deel zal zijn van al de overwinnaars. Ja gemeente, dat is bijzonder. He, als je nou niet meer verlangt naar de knoflook en de uien en de pompoenen van Egypte. Dan ook al leven van dat manna. Als pelgrims op reis. Ja dominee, dan ben ik een vreemdeling hier beneden. Ja nou, dat is nou precies wat een christen is. Dat zijn geen mensen die vreemd doen. Nee, dat zijn geen mensen die vreemd doen. Maar ze zijn vreemdeling. Een vreemdeling. Een christen is een vreemdeling op deze wereld. Een vreemdeling misschien bij je vrienden. Een vreemdeling in de klas. Een vreemdeling in de straat. Je bent een vreemdeling. Je bent een pelgrim. Die leeft van mama. Je hebt wel een doelgericht leven. Een doelgericht leven. En straks krijg je van de verborgen mama. Dan geeft de Heer zichzelf te genieten. Dan mag je de zoetheid van Christus proeven. Nu al het aardse manna, straks het verborgen manna. De zoetheid van Christus en daarmee verzadigd worden. In alle eeuwigheid. Heb je eeuwig aan Christus genoeg en toch krijg je nooit van hem genoeg. En ik zal hem de witte keursteen geven. De witte keursteen. Hé, nou ben ik weer terug bij het begin van de preek. Dat centrum van politiek en rechtspraak. De witte keursteen. Heeft dus met de rechtspraak te maken. Daar sta je als beklaagde. En die rechter geef je de witte steen. Dat betekent vrij. 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 Straks, nu staan de kinderen aan het begin van het leven. Door het leven. En dan straks uit het leven. Dadelijk gaan we lezen uit het formulier. En de laatste dagen zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Kan dat? Om nou straks aan het einde voor de rechtertroon te verschijnen. Ik heb gewoond te midden waar de troon van de Satan is. Maar ik leefde bij de troon van de genade. Ik hield zijn naam hoog. Ik hield zijn naam vast. En straks kom ik te staan voor de rechtertroon. En dan krijg ik uit de hand van de rechter die witte steen van vrijspraak. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat? Dat kan omdat er een andere zwarte steen heeft gekregen. Jezus in het rechthuis van Pilatus. Hij de steen die zwart was van mijn veroordeling die hij droeg. En dan geeft hij mij de witte steen. En dan vind ik het zo bijzonder, gemeente, dat ik die witte steen nou straks, voor de overwinnaars, voor de antipassen, voor degenen die zich bekeerd hebben, voor degenen die zijn naam hoog hebben gehouden, die het geloof in hem niet hebben verloochend, dat ik nou straks uit zijn hand die witte steen mag ontvangen. Dat is uit een doorboorde hand, waar dat rode bloed uit heeft gedruppeld. En dat rode bloed, dat maakte nou mijn zwarte hart wit, zodat ik de witte steen uit zijn hand mag ontvangen. En op die steen een nieuwe naam. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Zo persoonlijk. Een nieuwe naam. Heel persoonlijk. Bij de geboorte geef je je kinderen een naam. Mooie namen. Bijbelse namen. Prachtig. En dan hoop je dat de vlag de lading, dat de naam de lading het leven dekt. En ik zal hem geven een nieuwe naam. Een fonkelnieuwe naam staat er. Die nog nooit is gebruikt. Die dan nooit is gebruikt. Wanneer krijg je een nieuwe naam? Oh, als je geadopteerd wordt. Van zondaar tot Gods kind. Van slaaf tot zoon. Van Adams kind tot Sions kind. Van kind des toorts als kind van God. Op die steen. Aangenomen. Aangenomen. Een naam op de steen. De aanneming, om het dogmatisch te zeggen, gegrond op de rechtvaardigmaking, de vrijspraak. Aangenomen. Een nieuwe naam. Weet je, dat is zo rijk. Dat zit ook iets van liefde in. Daar zit ook iets van liefde in. Een nieuwe naam. Een liefdesnaam. Die de Heere Jezus mij zal influisteren. Er staat die niemand kent dan die hem ontvangt. De Heere Jezus heeft, dat vind ik zo'n geweldige gedachte. De Heere Jezus heeft voor mij een nieuwe naam bedacht. En die naam is uniek en die geeft hij alleen aan mij. En hij fluistert me straks in mijn oren. Een nieuwe naam. Een liefdesnaam. Een cozy name. Zoals je dat hebt voor je kinderen, toch? Als ze wat ouder worden, dan, ja, hoe noem je ze dan? Snoopy of Droppy of, nou ja, noem maar wat. Maar je had ook van die leuke namen. Liefdesnaam. Cozy names. Nou, en dat wordt hier bedoeld. Heel persoonlijk wat de relatie aanduidt tussen de Heere Jezus en elke gelovige apart. Als een geheim dat meegaat in de eeuwigheid. Die unieke relatie. Met zijn volk als geheel. Maar ook met mij als bijzondere gelovige. De liefde kent haar eigen namen. O gemeente. Hoe noemt u de Heere Jezus het meest? En hoe zal hij mij straks noemen? Amen.